in onze ronde van de districten. Hebben wij het deze week over Berchem. Eerst vooral wat cijfertjes geven, want we houden het allemaal van cijfers, denk ik. Er zijn 41.806 inwoners geteld op januari 2012. In tegenstelling tot het district Antwerpen zijn hier meer vrouwen dan mannen. En zelfs significant veel meer vrouwen dan mannen. Want...
Dat zijn hier vooral behalve in het district.
Ja, maar in Berchem is het verschil bijna het grootste van, heel de, van alle districten. Zo heb je 52,61% vrouwen en 47,39% mannen. Je hebt ieder jaar 2000 inwoners die er nieuw bij komen in Berchem. Dus dat betekent dat je eigenlijk, en ja, Peter Raad zegt het zelf ook, dat na 10 of 20 jaar ben je eigenlijk al je kiezers al kwijt. Zijn ze bijna allemaal vernieuwd. Dus het is eigenlijk...
Ah, dus ze gaan er ook weg.
Ja. Ze gaan niet alleen dood, maar ze gaan ook weg. Ze gaan... ja, het is eigenlijk ook een gemeente met een omgekeerde bevolkingspyramide. Dus waar je meer ouderen hebt dan jongeren, maar het houdt elkaar toch nog steeds in evenwicht in vergelijking met andere districten. Je hebt... Berchem...
Wat bedoel je daarmee? Dat hij nog meer omgekeerd is in de andere districten
ja.
dan?
Ah. Ja, nee. Ofwel is hij nog meer omgekeerd, ofwel is hij nog minder omgekeerd. Dus eigenlijk is Berchem een goede gemiddelde. De postcode is 2600, maar dat weet iedereen nu wel. En je hebt er ook wel enkele vreemde dingen, want je hebt bijvoorbeeld Brussel wordt omgeven door allerlei rivieren. Berchem wordt omgeven door allerlei grote autosnelwegen. Dus je hebt de Singel, je hebt de Ring, maar je hebt ook plaatselijke grote wegen, zoals de Grote Steenweg, de Driekoningenstraat, waar die een speciale prijs heeft.
Niet alleen omgeven, maar doorsneden ook.
Ja. Ja, en er is ook, dus bijvoorbeeld moest er een overkapping van de Ring komen, dan zou die in Berchem gebeuren. Moest het BAM-tracé worden uitgevoerd, dan zou het in Berchem zijn. Je hebt daar ook een heleboel gebouwen die tot niets meer dienen. Zoals het welbekende postsorteercentrum X.
Heb je het nu?
Ja.
Ah, je zei
maar dan. Zowel het bandtracé als het mecanotracé als alle andere tracés zouden dwars door Berchem lopen. Dus eigenlijk, welke uitslag dat het er ook is, zou zijn geweest met het referendum.
De ring blijft liggen, hè? In alle gevallen. Dus alleen is al meer belast blijven in het bandtracé.
Ja.
En daardoor zou er minder te overkappen zijn.
Ja.
Maar oké, het gaat niet over mecano of band.
Ja, je hebt, we hadden vorige week Antwerpen en zijn 22 wijken. In Berchem zijn er veel minder, zijn er drie. Daar drie grote wijken, dat is Oud-Berchem en dat is de wijk binnen de ring en een deel van Zurenborg. En Zurenborg is daar heel speciaal in. En dat Zurenborg wordt gedeeld door drie districten. Dus je hebt daar Antwerpen die daar heel veel in te zien heeft en je hebt daar ook Borgerhout die daar heel veel in te zien heeft. Meestal in de straten rond de Kreeftkeerskring, zoals men zegt. En dat is... Nee, rond de sterren, rond de horoscoopstraten. Ja. En dat zijn de straten van de Boogschuttersstraten.
De Tweelingenstraat.
Ja. Je hebt het nieuwe kwartier, waar je onder andere de vroegere Franse wijk Pulhof vindt. En waarom wordt dat de Franse wijk genoemd? Omdat Pulhof vroeger een plaats was waar je bijvoorbeeld je pintjes in het Frans moest bestellen en zo.
Ja, ik ga daar wel eens naar de markt en ik hoor daar nog veel Frans. Hè. Dat is zo de Fruit of Laan... Ja. Is dat daar niet in de buurt? Is dat
niet... Ja. En het Pulhoflaan. Je hebt daar ook het Rooi, bijvoorbeeld. Het Rooi is het stadion waar het stadion van Berchem Sport zich bevindt, die tegenwoordig in vierde nationale speelt en waar iedereen zo blij om is. Je hebt daar de Veldekes. Een heel speciaal wijk, maar dat gaan we nog wel horen. En je hebt dan nog de wijk Groenenhoek, die gescheiden wordt in twee delen, in Oud-Groenenhoek en Nieuw-Groenenhoek. Die worden volledig gescheiden door de tramlijn van tram 15. Dus om maar een beetje te kaderen. Je hebt daar ook heel weinig natuur. En dan gaan we zo meteen...
Hoe komt dat eigenlijk dat Zurenborg dan in drie verschillende districten verdeeld is? Omdat dat wat is Zurenborg? Dat is historisch in één project aangelegd.
Zo goed als... Zo goed, Zurenborg is eigenlijk ontstaan rond de eeuwwisseling als een soort prestigeproject... En als zodanig is dat niet gegroeid zoals de andere wijken. Het is een heel groot stuk echt gewoon aangelegd destijds.
Ja, want je hebt daar ook een enorme diversiteit natuurlijk aan straten. Want Zurenborg is niet alleen de Dageraadplaats, waar je wel eens een pint kan gaan pakken, maar ook dan de Boogschuttersstraat bijvoorbeeld. En de Kozelzielei dan. De heel prestigieuze lei die daar destijds oud-burgemeester Rijkaard weg wou. En naar wie tegenwoordig het plein waar Berchem Station op staat vernoemd is. Dus het is wel vrij cynisch dat de burgemeester die de Kozelzielei weg wou, er net naast ligt. bij wijze van spreken. Zo zijn we eigenlijk op het onderdeel van politiek gekomen.
Maar er ligt een parking onder, dus misschien is hij nog wel tevreden.
Ja. zo zijn we bijna op het punt van de politiek gekomen, want ook in Berchem is er een districtscollege. En je hebt daar een coalitie die volledig de afspiegeling is van de stad. Dus SPA, CD&V, VLD, N-VA, die daar samen besturen. En je hebt daar een man die daar sinds 1995 in de districtsraad zit. Dat is Peter Raats. En die is sinds 2007 ook de districtsvoorzitter. En het is eigenlijk niet echt zo evident dat je in Deurne een eigen districtsvoorzitter hebt en een eigen districtsraad, want de man komt wel uit een zeer belangrijke periode.
In Berchem,
ja. Dus...
Er komen ook een aantal heel grote tenoren die nu naar de gemeenteraad of elders het mooie weer maken. Die komen uit Berchem. Meirem Almaci, Guler Turan, Willem Frederik Schilds. Ja. Er zijn er nog.
Het vreemde is dus bijvoorbeeld heel de groenfractie in de gemeenteraad is van Berchem. Dus zowel Freya Pirijns als Erwin Perron, die allebei in de omgeving van Zurenborg wonen, zijn dus allebei van Berchem.
Ja.
Maar dus Peter Raats, en hij begint eigenlijk met het eerste... te vertellen waarom het eigenlijk niet...
Ik heb gemist van welke partij dat die is.
SPA. Buiten Borgerhout is er in ieder district een SPA, districtsburgemeester. Borgerhout is nog speciaal, maar daar gaan we dan nog wel aan toekomen. En Peter Raats vertelt over wat er nu eigenlijk zo speciaal is aan de districtsraad en wat dat hij ziet als de belangrijkste bevoegdheid van Berchem. En daar gaan we nu naar luisteren.
Ik hoef geen bevoegdheden, ik hoef geen macht, maar ik wil wel dingen kunnen doen voor de mensen. Die goed zijn voor die mensen. Als dat marcheert, dan is dat in eenders welke vorm eigenlijk feitelijk. Ik stel alleen vast dat een decentrale vorm ons daar veel meer legitimiteit voor gegeven heeft. Want onze belangrijkste bevoegdheid, hè, is niet openbaar domein, omdat dat de meeste centen heeft. Allee, dat is relatief, 1 miljoen euro, hè. Dat is heel relatief. Een vergelijkbare gemeente als Brasschaat investeert 10 miljoen euro per jaar. Dus, hè? Onze belangrijkste bevoegdheid, dat was het, is niet zozeer openbaar domein, is niet zozeer lokaal cultuur en sport en seniorenbeleid en, of noem het maar. Onze belangrijkste bevoegdheid is het feit dat we door verkiezingen gelegitimeerd zijn om de mensen te vertegenwoordigen. Dat waren we ervoor niet, hè?
Ja, je wordt aangeduid.
We waren aangeduid door iemand die door iemand anders was aangeduid, die dan verkozen was. Onze belangrijkste bevoegdheid sinds 2001 is niet het geld dat we beheren, zijn niet de beslissingen zelfs die we nemen, is het feit dat we gelegitimeerd zijn door een kiezer om hem te vertegenwoordigen. En dat moeten we doen. En... dat vertaalt zich natuurlijk in beslissingen. Dat vertaalt zich in het beheren van uw bevoegdheden, et cetera. Maar dat gaat veel verder. Die gronden rond de ring, daar zijn wij niet bevoegd voor. Nee. Wil dat dan zeggen dat we dat moeten laten liggen? Nee, waarom niet? Omdat die kiezer het recht heeft om van mij te eisen dat ik dat voor hem ga vragen. Wat hij wel op mij gestemd. Ik heb weken aan een stuk folders in zijn bus gepropt. Binnenkort gebeurt dat weer. Hè. De mensen werden geterroriseerd door campagne. De mensen werden geterroriseerd in hun brievenbussen. Ik ook, hè. Door foldertjes en flyertjes en ik weet niet wat te zeggen. Stem op mij, want ik kan het allemaal doen. Ja? Mm-hmm. En als je dan verkozen bent, en ze bellen u en zeggen, meneer Raats, die gronden rond de ring, jong, help. Ze gaan die afpakken. En mijn antwoord moet dan zijn... excuseer, maar daarvoor ben ik niet bevoegd gelieven u te wenden tot de federale overheid. Kloem.
Ja, dat gebeurde vroeger wel.
Die kiezer zal zich nogal... Dat gebeurt nog alle dagen.
Okay.
Dat gebeurt nog alle dagen. Door mandatarissen die niet begrepen hebben waar het over gaat. Het gaat niet over bevoegdheden. Het gaat over opkomen voor de mensen. Het is altijd wel met een drijfgeest.
Ja,
ik kom uit de periode dat wij voor niks bevoegd waren. We hebben de Via San Rubens wel terug open gekregen en gerenoveerd gekregen voor 50 miljoen Belgische frank. We hebben een nieuwe muziekschool kunnen laten bouwen, hè, door de stad. We zijn nog altijd niet bevoegd voor onderwijs. Hè.
Nee.
We hebben dat wel. Wij hebben dat gerealiseerd. Politiek heeft het district een draagvlak gecreëerd. Zoals ik de straks zei, van, als je een draagvlak hebt, dan kun je tot in Brussel dan is het mijn part UNESCO die verantwoordelijk is.
Ja.
Jij moet een dossier maken en tot mijn part, tot de VN brengen, om te zeggen, in Berchem is dat belangrijk dat deze gebeurt.
Is het daarom? Mm-hmm.
Want we worden maar betaald aan de helft van de prijs van iemand die voor alles bevoegd is. Maar toch trek ik mijn eigen alles aan. Waarom? Omdat ik vind dat uw enige echte bevoegdheid het vertegenwoordigen van de mensen is. Dat is even verkozen. En die ligt niet wakker of dat die stand bevoegd is voor die gidsschotelaar, of dat die strikt, hè? Die ligt wel wakker van het feit dat je strunkelt over die stien. Daar ligt die wakker van. En die vindt dat dat opgelost moet worden en niet gelijk.
Dus er zijn daar natuurlijk een heleboel dingen van te zeggen. We kunnen wel ineens aanvullen, want hij heeft het bijvoorbeeld over de restgronden rond de ring.
En dat is een bijzonder gegeven. De restgronden, dat zijn die grote groene stroken over het algemeen die naast de autosnelweg liggen. Waar bijvoorbeeld tegenwoordig ook het grote fietspad ligt, dat van Wilrijk tot in Deurne gaat ongeveer, tot in Merksem zelfs. Die zijn, tot onze verbazing, van de federale overheid. Bij de raad spreekt er over op het moment dat er in Berchem een speeltuin wordt aangelegd in de Rode Kruislaan, dan moet hij die gronden verwerven van de federale overheid, die daar wel eens heel andere plannen mee zou kunnen hebben.
Ja, want het is natuurlijk heel traditioneel dat je als federale overheid bijvoorbeeld een stuk groen ziet liggen, waar niemand naar kijkt, en dat je direct denkt, ah ja, daar zullen we misschien kantoren op kunnen zetten. Dat dat het meest lucratief is, want daar kan je als overheid nog iets aan verdienen. En in dat opzicht verwijst hij dan bijvoorbeeld ook naar het dossier van Wolvenberg. En Wolvenberg, dat is een van de parken van Berchem. Nu, parken verwacht je niet aan een tweede rivierenhof of zo. Het is eigenlijk, je fietst er eigenlijk zo voorbij. Dus ik ben er zelf tot de constatatie gekomen dat ik er al bij wijze van spreken 30 triljard keer voorbij ben gefietst zonder het zelf te beseffen dat het park Wolverik was.
U ziet er inderdaad zeer afgetraind uit.
Daarom ook dat ik bij wijze van spreken zeg. Maar op een bepaald moment zegt de federale overheid van oei, we hebben daar nog wat gronden liggen. Misschien moeten we ze per opbod verkopen. Waarop dat dan natuurlijk heel de districtsraad in actie treedt, omdat het toch zo is dat Berchem nog heel speciaal is, omdat het op één na minst groene district is van heel Antwerpen. Dus alleen Borgerhout heeft nog minder groenruimte dan Berchem.
En die restgronden zijn nu meestal groen?
Ja. Of, ja. Ja, dat is nog één.
In de braakliggende zin van het woord.
Ja. Dus er groeit wat mos op en gras en zo.
Dat vind ik juist prachtig, dat er zo nog stukken zijn die niet gemanaged en gepland.
Maar hoe zit dat eigenlijk met de autosnelwegen zelf? Dat was vroeger federaal, maar tegenwoordig is dat ook Vlaams zeker? Want als de reparaties moeten. Dus dat is misschien de achtergrond ervan, dat autosnelwegen waren federaal en ze hebben dat dan.
Ja. Maar dus voor de goede orde, de restgronden zijn niet gefederaliseerd, die blijven van de federale overheid.
Ja, ook al omdat er is een speciale opdeling in dat verband hier in Vlaanderen en in België bij uitbreiding. Dat is dat de weg dan bijvoorbeeld wel van de ene instantie kan zijn, maar de stoep dan weer van de andere instantie. Ja. Dus bij Antwerpen kwam dat vorige week bijvoorbeeld ook al terug. Dat
voetpaden,
ja.
Ergens in het gesprek ook heeft hij het over de voetgangersbrug die over de Singel loopt. En waarbij ongelooflijke kunstgrepen moeten worden aangewend elke keer als daar een plavei verkeerd ligt. Want het is niet zo simpel wie daar dan weer verantwoordelijk voor is. Omdat die brug dan zelf ook weer van een heel andere overheid is die wegen aanlegt over heel Vlaanderen. En dus geen tijd heeft om een losliggende tegel te komen herstellen. Waardoor er heel veel kunst- en vliegwerk aan te pas komt om dat ding te vervangen.
Voor mensen die op het terrein zelf eens willen gaan kijken, ik zou zeggen, koop jezelf een mountainbike en rij vervolgens richting Atheneum van Berchem en ga daar dan de fietsers- en voetgangersbrug op en dan kom je ineens uit aan de Floralienlaan. Dat is helemaal aan de andere kant van Berchem. Maar goed, dat volledig terzijde, want er is natuurlijk ook wel het een en het ander dat opvalt in Berchem en we zeiden het al, Berchem heeft heel weinig groen. En er is een heel speciale correlatie die Peter Raats daarin trekt, want het is niet alleen groen om groen te hebben, zegt hem, dat groen nodig is, Maar groen is ook omwille van een andere manier nodig. Omwille van een andere reden nodig. En dat horen we hier.
Een van de punten die ons opvielen was over en waar blijkbaar in de nieuwe legislatuur op ingezet worden, is groenvoorziening in het district.
Ja.
Nee?
Jawel.
Dat stond in het bestuursakkoord.
Ja, dat er nu ook op ingezet. Ja, feit. Het groen is een enorm probleem en dus een enorm... hoe moet ik dit? Ik ben het juiste woord ontzoeken. Het is ook iets waar je enorme vooruitgang mee zou kunnen boeken in Berchem, precies omdat je er tekort in hebt. Mm-hmm. Ja? Dus wat is het probleem? Om kort door de bocht, Berchem heeft minst openbare groene ruimte van heel Antwerpen na Borgerhout. Mm. Ja? Dus dat wil wel zeggen, dat is dat je eigenlijk heel veel ruimte tekort komt om te spelen, om te ontspannen, om gewoon, bij manier van spreken, naar de vogeltjes te kunnen luisteren. Om mee wel om te kunnen wandelen. Ja? Dus in een dens gebouwd gebied heeft dat twee problemen. Er is een ecologisch probleem natuurlijk, maar dat is een veel belangrijker probleem, dat is een samenlevingsprobleem. Mm-hmm. Ja? Steek te veel ratten in een kooi, ze vreten elkaar op. Ja? Geeft die voldoende ruimte? En die samenleving die kan soepeler. We hebben ingezet, niet alleen op dat groen, we hebben ook ingezet op speelruimte. Ja? En dan krijg je altijd de discussie van, moet hier nu wel een speeltuin voor mijn deur komen? Ja, die moet er komen. Waarom? Want dan krijg ik overlast voor mijn deur. Nee, om meer van die speelruimtes die ik inricht, om minder overlast te krijgen. Ja. Dus om minder overlast te gaan krijgen. Waarom? Doordat je meer kunt aanbieden aan speelruimte, krijg je minder overdruk op het tekort dat je vandaag hebt. Dus waarom geeft vandaag een speelplein overlast? Waarom heb je aan de Sint-Hubertuskerk, om een voorbeeld in Berchem te noemen, dat in Oud-Berchem elke keer terugkomt, overlast rond de Sint-Hubertuskerk, kinderen die spelen. Spelen en, pas op, het met momenten serieus uithangen. Hè? En het serieus onleefbaar maken voor de mensen die daar vlakbij wonen. Daar zijn... Evengoed, Pappenheimers, als dat er is, heb die gewoon daar komen voor op de wipkip te zitten. Hè? En er evengoed ander. Maar waarom krijg je daar altijd terug, opnieuw en opnieuw, om de twee jaar, de vraag van, kom hier eens de police sturen, of kom hier eens met die ouders klappen, of kom hier eens met die gasten niet doen, of ik weet dat niet wat. Het heeft voornamelijk niet zozeer te maken met het feit dat dat rotjong zijn, hè? Of dat je te veel jong hebt, maar dat je te veel jongeren hebt, die moeten een zakdoek hebben om op te spelen. En dus dat komt daar allemaal samen en dat botst. Dat botst onder hen en dat botst met die omgeving. Ja? Waarom zit men in godsnaam te schotten tegen de poort van de kerk? Ja, omdat ze op loopafstand geen goal hebben om in te trappen, hè? Dus je moet daar de juiste conclusies wel uittrekken. De juiste conclusie is, Berchem heeft een gigantisch tekort aan openbare groene ruimte. De reflex mag dus niet zijn, we hebben hier overlast van kinderen, dus doet die kinderen weg. Mm-hmm. Dat is wat ze noemen het trekken van verkeerde causale verbanden. Hè?
Dat hebben ze in Antwerpen gedaan. Hè? Daar zie je de
borden. Vroeger onder ook wel een socialistische burgemeester, hè? Bob Koos, die had het dan gevonden en die zette dan borden op de pleinen, verboden te spelen. Allee, verboden te voetballen was het, hè? Maar als je nu, ik heb jaren in de preventiesector actief geweest, als je nu iets niet moet doen, dan is het dat je iets moet verbieden, hè? Want om de post-X, waar je het met de zuster over hebt, daar heeft jaar en dag een bord gingen, verboden te skaten. Waar denk je dat iedereen zat te skaten? Dat is toch een bord dat zegt, hier, ga het, want anders moeten dat er niet proberen. Dus dat is, allee, water, dat houden we niet tegen, dat moet helpen zijn een weg te vinden. Dus wat moet jij doen? De conclusie is, hier is behoefte aan speelruimte. En die moeten gaan zoeken. En dan zit in Oud-Berchem natuurlijk mee een gigantisch probleem. En dat is de uitdaging voor de volgende bestuursperiode. Er zijn mogelijk opportuniteiten die zich vandaag aanbieden om binnen de cluster Oud-Berchem, dus binnen de singel, een aantal vierkante meters groen te winnen door inbreiding, door te ontpitten. zonder dat je daar mensen direct vermoedt, privé-eigenaars onmiddellijk vermoedt gaan onteigenen. Ja. Er zijn andere opportuniteiten vandaag die er liggen, maar waar men op moet willen inspelen. Daarom dat we gezegd hebben, volgens ons plan zou het knap zijn, moesten we tegen het eind van de bestuursperiode een hectare extra speelruimte kunnen creëren binnen Oud-Bergen. Ja? Dat gaat een gigantische uitdaging zijn om dat te realiseren, maar het voorbeeld van de Sint-Hubertuskerk is een type voorbeeld om aan te tonen dat die behoefte gigantisch groot is daarvoor. Ja? Moesten we nog meer kunnen, moeten we dat doen. Alleen, wel, ik ben zo realist om te beseffen dat dat binnen de huidige context een enorme uitdaging al zal zijn om dat te bereiken en al heel ambitieus is.
We merken daarin ook wel een soort van tegenstelling op in, als we dat gaan vergelijken met het vorige district, met het district Antwerpen. Dus vorige week zei bijvoorbeeld Chrysanthé, we moeten gaan bijbouwen, dat we heel veel mensen gaan bijkrijgen. Terwijl dat de filosofie van Peter Raads daarentegen is, we moeten meer speeltuintjes gaan zetten en open ruimtes gaan bouwen om aan die mensen ook wel te kunnen voorzien. Dus daar is er wel een heel belangrijke tegenstelling in gevonden.
Ja, hij heeft het ook over de leefbaarheid waar hij sterk op inzet en waar hij in deze bestuursperiode bijvoorbeeld veel prioriteit wil geven aan het herinstellen van openbare markten en zo. Hè?
Ja, dus in een vorig leven was hij schepen van markten en foren. En dat wordt dus ook een van de uitdagingen van de volgende legislatuur. Het is natuurlijk niet dat je heel veel ruimte hebt als district, want de bevoegdheden zijn beperkt. Dus dan moet je daar zo een beetje mee kunnen goochelen om te weten hoe je het leefbaar...
Je hebt het er vorige week nogal uitgebreid over gehad, maar kan je daar iets aan doen aan dat die publieke ruimte vergroten? Als districtsburgemeester, of is dat zijn bevoegdheid niet?
Wel, dat is wat het beste naar voren kwam in het gesprek met Peter Raads. Hij geeft daar niet om. Als hij een mogelijkheid ziet om iets te doen, dan doen ze dat blijkbaar in Berchem. En of dat dan gefinancierd wordt door de district, de stad, de provincie, de Vlaamse overheid, of een culturele subsidie van de Chinezen, het zal hun worst wijzen. Hij zegt dat het kan mij niet schelen wie het lintje komt doorknippen, als het er maar ligt. Als ik het goed heb, zegt hij ergens dat het totale budget voor Berchem 7 miljoen was, dat ze 13 miljoen hebben uitgegeven en dat hij nog 3 miljoen over heeft.
7 miljoen is niks, hè. Een jaarlijks budget van Antwerpen is een miljard of zoiets.
Ja, maar om het te zeggen...
Daar is het 10 miljoen. Dus.
Om maar te zeggen dat hij het geld gaat halen waar hij het kan vinden, letterlijk, hè. En hij gaat daar zeer ver in en ze zijn daar bijzonder creatief mee.
Ik vraag me nu wel af, misschien weet je dat ook, of dat die budgetten van de districten uit dat globaal budget van Antwerpen komt. Dan moet je er natuurlijk van aftrekken.
Wat Antwerpen vaak doet, dat zegt hij ook ergens in het gesprek, dat is, het district heeft geld nodig, ze vinden dat ergens, dan hebben ze dat geld natuurlijk niet, maar dan schiet Antwerpen dat voor. En dan moet het district dat aan Antwerpen terugbetalen.
Ja. Dus het is wel handig dat de districtsvoorzitters van dezelfde partij of coalitie zijn als ja. Anders ga je
alhoewel krijgen. Ik toch denk dat ze al kiespijn krijgen als ze telefoon krijgen van Peter Raads op het stadhuis. Omdat het hen elke keer verschrikkelijk veel geld kost.
Ja. Er is ook iets heel speciaal voor Berchem, is het mobiliteitsplan voor Berchem. Dat is, dus je hebt al die autosnelwegen, je hebt dus het ergste wat je kan voor hebben is je rijexamen doen in Berchem, want dan moet je begint gewoon op de normale snelheid, vervolgens ga je opeens de single op, dan kom je weer een zone 30 in, enzovoort enzoverder. En er is nu een voorstel vanuit Berchem geformuleerd om vanuit de lijst waarop Peter Raads gaat opkomen, daar is ook nog iets speciaals mee, maar dat is voor zo meteen. En er is een heel speciaal mobiliteitsplan dat klaar ligt. En daar gaan we nu ook eens naar luisteren.
Ondertussen leeft daar... Ik zit in een ander leven ook nog in de provincieraad. Ik heb dat daar meer dan een jaar geleden in juni gelanceerd. Hè, gezegd. Ondertussen leeft hier wel 150.000 tot 200.000 mensen in die directe invloedssfeer van die ring. Hè, voor wat betreft fijnstof en in het bijzonder... geluidsoverlast, die enorm is toegenomen sinds de heraanleg van de ring, omdat men gekozen heeft voor een soort beton verharding in plaats van een asfaltverharding, hè, die veel meer geluidsoverlast produceert. Dat weten we, de klachten zijn daarna enorm toegenomen over de geluidsoverlast van de ring na de Neranig. Wat blijkt nu vandaag het geval? Dat alle studies erop wijzen dat zeker voor wat de geluidsoverlast betreft, een reductie van de snelheid op de ring naar pakweg 70, 80 per uur, dat dat een enorme positieve invloed kan hebben op uw geluidsoverlast. Ik heb nonk. Dat kost u 0 frank. De digitale borden, de dynamische snelheids, of hoe noemen ze ze, de dynamische snelheidsregeling of zoiets, hè, verkeersregeling, hè, 100, 70, 80, 50, allez, om de 100 meter moet ineens een andere snelheid doen, maar goed, bon. Allez, het is er, de infrastructuur is er. Iedereen kent die borden. Alleen, als jij 70 rijdt, dan rijden ze allemaal 90 aan voorbij, hè. Ik bedoel, 70, 80 per uur, hangt van het type voertuig af, hè. Dan produceert dat pakweg op flessen getrokken een derde minder geluid. Een derde minder geluid. Ik kan u verzekeren dat in de levenskwaliteit voor die mensen die daar rond wonen een gigantische verbetering betekent. Dat kunnen we doen door op alle niveaus, en dat begint bij het district, dat begint op de straat, bij de peer en de pol, om te zeggen, meneer, als je daarvoor bent, en we kunnen daar tot in Brussel mee gaan, kunnen ze daar ook overtuigen, dan kunnen we met nul frank uw levenskwaliteit doen toenemen met een afname van 1/3 geluidsoverlast. Alle dagen, alle uren. Ten andere, ook in het fijn stof heeft dat ook nog een invloed, in mindere mate. We moeten die niet overhopen, in mindere mate. Het is ook een positieve invloed, maar in mindere mate. En niet zo spectaculair als bij het geluid. Is dat nu een anti-automaatregel? Want dat wordt dan natuurlijk rap in het linkse progressieve mobiliteits, bakfietsen, groene, linkse rakkers, rode kamp. Hè? Komt er gelijk wel iemand met een riotgun en zegt, zie je weer een anti-automaatregel? Allee, dat is de grootste flauwekul. Dit is absoluut een positieve maatregel voor die gebruiker van die ring. Wat is het vandaag, en dat weet ook iedereen over alle partijgrenzen en ideologische grenzen heen, weet men vandaag dat een van de grote problemen is het teveel aan op- en afritten, waardoor je een enorm spel van verweving krijgt. Diverse snelheden, jij rijdt er in Berchem op, maar je moet naar Holland, ja, dan moet je zien, dan moet je 5 baanvakken over en terwijl moet er één in Borgerhout eraf. Ja? En dat komt elkaar tegen met snelheidsverschillen. Jij kunt in dat buitenste baanvak maar 60, 70 halen, dan plakt het tegen de vrachtwagens, dan moet het tegen 90 opgetrokken geraken om op de baan 120 te geraken, want anders plakt er een tegen u. Allee. Als je die snelheden meer op elkaar kunt afstemmen, met andere woorden, je voert een soort van dynamisch blokrijding, ja, er hoeft geen eens een darm voor te rijden, hè. Je gaat een veel vlotter verkeer krijgen, je gaat dus bovendien, en daar is dan wel een invloed op je fijn stof, positief, je gaat veel minder files krijgen, want je gaat minder accidenten krijgen op die ring. De meeste accidenten gebeuren door die verwevingsproblematiek. Ja? Haalt er zoveel procent accidenten af, dan gaat ook zoveel procent minder fileheid hebben. Dus is dit een anti-automaatregel? Maar man, op het einde van het jaar, hè, zou je eens moeten tellen hoeveel uren dat je bespaard hebt daardoor, hè? Door 70 te rijden. Dus als je alle dagen zou kunnen 70 rijden op de ring, dan is dat de vlotste verbinding die je kunt gaan zoeken. Ten andere, voorbeelden in het buitenland zijn legio. Op heel de stukken van de ring die daar door de stad gaat, hè, dat is 70 per uur en iedereen houdt zich eraan. Ja. En je komt in de appartementsblokken à la luchtbal, vreulende tork. Ja? Dan naast een van die kruisingen ligt, hè, zo type deurne-achtige toestanden. Ja? Daar merkte jij, je merkt natuurlijk dat er een autostraat is, maar dat is veel minder manifest als je daar in het volkstuintje van mijn schoonvader, mijn betreurde schoonvader ondertussen, hè, zat achter die blokken, dan was dat zo manifest niet aanwezig. Hier is die autostrade altijd manifest aanwezig, in uw hof, gewoon op Pulhof. Ik heb vrienden, je gaat daar in de tuin zitten, je hoort die autostraat. Dat is er constant, dat geeft u een stress. Dus, je kunt daarmee met 0,0 frank, gewoon door het aan te kaarten en te blijven aankaarten en te blijven zeggen en daar een draagvlak voor te hebben, kun je daar al wel vandaag een positieve invloed op hebben.
Je hebt een heleboel van die dossiers in Berchem. Dus je hebt bijvoorbeeld ook nog de heraanleg van de Drikoniusstraat en de Statiestraat gehad. En dat is uitgebreid in het nationale nieuws gekomen, zelfs want die hebben een prijs gewonnen.
Die Koningenstraat is ook weer zo'n typisch voorbeeld van de creatieve financiering van het district Berchem. Want ofschoon het een bijzonder dure straat was om aan te leggen, heeft dat het district maar €58.000 gekost. Ter vergelijking, de voorlopige heraanleg van de Gietschotelij heeft hen €700.000 gekost.
Maar hoe hebben ze dat dan gedaan, de rest van het geld? Van wie komt dat dan?
Dat komt van een heleboel andere instanties, van het districtsontwikkelingsfonds, van... help eens, Louis, van wie kwam het allemaal?
Van een heleboel instanties.
Van een heleboel instanties. Okay. Maar dus een heleboel instanties uit België, maar ook daarbuiten, dus van Europa en dergelijke.
Ja?
Je hebt nog zo van die symbooldossiers, je hebt... Postsorteercentrum X, je hebt de aanleg van het Edgar Rijkaardplein, oftewel het plein voor het station van Berchem.
Staat die voor de
deur? Maar je hebt dan ook... Ah ja, de bel werkt niet trouwens. Maar dat tussendoor. Maar een van de lastigste dossiers is zonder twijfel die van de Fruit of Laan.
Ik zal u even moeten onderbreken voor een praktische mededeling.
U bent te vroeg, maar u bent welkom
hoor. Staat er iemand voor de deur of niet? Staat er iemand voor de deur? Kun je hem...
Nee.
Oké.
Ja, is goed. Of we komen nu
wel... Ga verder, Louis, sorry.
Oké. Okay. Een van de lastigste dossiers voor een districtsburgemeester is zonder twijfel dat van de Fruit of Laan. En dan is de eerste vraag natuurlijk, waar ligt de Fruit of... waar ligt de Fruit of Laan? De Fruit of Laan ligt aan de Berchem Stadionstraat onder andere, waar het stadion van Berchem is... Je hebt daar ook de brug, dus aan de Posthoflei, daar. De uitloper daarvan is dan ook nog de Fruit of Laan. En zo kan je nog wel, ja, dus daar in die côté. Dat is een van de lastigste omgevingen, omdat aan de Fruit of Laan heb je nogal mondige bewoners. En daar komt dan de districtsburgemeester zo'n beetje naar voor. En ja, hij gaat het zelf hier uitleggen, denk ik.
Laat hem altijd op Peter Raad.
Ja. Ja.
Pak het verhaal van de Fruit of Laan en de angst die men daar heeft van de verandering. Vandaag heb je daar een baan van 6,30 meter. Ja. Je hebt evenveel baanvakken op de Fruit of Laan als op de Singel.
Mm-hmm.
Ja? En men is in paniek. Dan als je daar een baanvak van zou afhalen, niet onder lichten. Hè? Maar overal, een baan zou afhalen... dat je dan files gaat krijgen à la Mortsel. Alsof je het kruispunt met de Bergen-Boslaan kunt vergelijken met het kruispunt Antwerpse Steenweg in de Kraagsbaan. Allee, laten we nu toch even binnen proportie denken. Even terug naar mijn oudere mensen.
Daar wonen we
bij. Meer dan de helft van de inwoners, en dat weten we, is boven de 65.
Die van uw beroep.
Daar ligt dus nu een baan van 6,30 meter. Als de François of Janneke gaat winkelen dagelijks in de Fruit of Laan, in het appartement naar beneden gaat, in op de bakker gaat, in op de overkant, naar de overkant van de straat gaat.
De raffinateur.
Ja, naar de Superit of naar de weet ik veel wat, of naar de Vrijelst of het is al gelijk. Ja? Weet je hoeveel meter dat die moeten oversteken? Denkt u nu echt dat die dan helemaal te voet gaan tot aan die twee lichten, hetzij om de Grote Steenweg, hetzij om de Bergen-Boslaan, dat die daar tussendoor niet oversteken? Hè? Waarschijnlijk blijven die allemaal gelijk bange beunhazen aan de ene kant van de straat. Denk niet dat dat waar is, dat beeld. Dat zijn trouwens geen bange beunhazen, hè?
Mm-hmm.
Die moeten 2 keer 6,30 meter vandaag oversteken. Baan waar dat te hard gereden wordt, omdat die baan te breed is en er geen auto op zit. Of het niet druk genoeg is om trager te rijden.
Want dat is typisch, als je zoiets aanlegt, dan wordt er op die manier ook gereden.
Als je dat kunt reduceren in onze plannen op 3,80 meter per baanvak, dan moet er nog maar 2 keer 3,80 meter oversteken. Nu, je zult wel 55-plusser zijn. En alle dagen iets trager. Het is zo, hè. Het is gewoon de realiteit. Het is gewoon de fysieke realiteit. Alle dagen geraakt het trager aan de overkant. Wel, door die baan waar mogelijk te versmallen. Het is geen theorie van, we gaan overal de banen versmallen. Hè? Het verhaal van de Fruit of Laan is vertrokken van, we moeten hier een veilig fietspad leggen. Hè? Daarvan is dat vertrokken. Niet van, waar kunnen we hier een baan schrappen? Hè? Ik ga niet weten waarom. Daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Maar als we dan toch bezig zijn, althans dan kijken, zijn we bereid om groen op te offeren? Voor een baanvak dat we niet nodig hebben? Nee, dan gaan we het eraf. Hè? En laten we dan eens kijken welk voordeel dat dat dan biedt aan die bevolking. En dan blijkt dat ze nog een pikje 3,80 meter moeten oversteken. Als ik bovendien de snelheid en dan overal Berchem, de woonstraten, naar 30 per uur kan krijgen, dan breng ik het verkeer terug op het niveau van de algemene gebruiker. Dat is ook de voetganger. Mm-hmm. En dat zijn dus in Berchem 13.000 senioren. Die daar dus ongelooflijk bij gebaat zijn, dat ze minder ver een straat moeten oversteken, als ze dan moeten oversteken. En dat het dus veel veiliger is om 4 meter over te steken dan om 6 meter over te steken. Daar moet je toch niet voor gestudeerd hebben, hè? En dat het veel veiliger is om dat te doen in een snelheidsprofiel van 30 per uur dan om 50 per uur. Velen zien dat zo niet. Omdat ik natuurlijk zelf niet te veel als een senior denk. Ik denk wel in functie van gebruikers en al, en je probeert die af te stemmen. Maar we hebben zoveel kritiek op die 30 per uur, op dat stopprincipe en op die dingen, dat je gaat nadenken, ja, maar wacht eens even, hè. Ofwel zijn wij verkeerd, ofwel hebben we iets vergeten te zeggen, hè. En wel, dit zijn we vergeten te zeggen. En waarom? Dat is begonnen met Cathy Lindekes, noteer, als senator, die het KB in het leven geroepen heeft rond de Zones 30 schoolomgeving.
Dat is van voor 2000 dan nog.
Ja, dat is Cathy Lindekes die dat, toen zij nog in het parlement zat, in de Senaat, hè, die dat gerealiseerd heeft. Hè? Of een van de initiatiefnemers daarvan was. Dat is men gelijk vlekken overal dan moeten gaan doen. En dus is die fixatie op de kindjes, of op die bakfietsengeneratie, die uit principe hun kinderen met de vloer willen kunnen brengen. Het gaat over veel meer dan dat, hè. Het gaat over dat verkeer op maat brengen van al diegenen die dat verkeer gebruiken. En dat zijn er veel meer dan alleen diegenen die in de auto zitten. En dat zijn in de eerste plaats voetgangers. En daar zitten een hoop kinderen tussen. En daar zit voor 1/3 ouderen bij. Die dat verdomd heel hard nodig hebben, dat je die snelheid naar beneden haalt. En dat je die oversteek afstand en tijd verkort.
Ja, dus hetgeen wat er niet in zat, was dat verhaal van de lintmeter. Dus
waarbij de districtsraadsvoorzitter hoogstpersoonlijk de baan is gaan opmeten met een lintmeter. Of misschien bedoelde hij dat als boutade. En is gaan kijken hoeveel plaats hij had om iedereen ter wille te zijn. En zo erop uitkwam dat er een baanvak moest geschrapt worden als er een veilig fietspad zou worden aangelegd.
Nu, het dossier over de Fruit of Laan, dat is The Never Ending Story. Dus dat is een dossier dat ook doorloopt naar de volgende legislatuur. Net zoals een heleboel andere dossiers. En om een heleboel van zijn plannen te realiseren, zal Peter Raads natuurlijk wel herkozen moeten worden. En het liefst dan nog natuurlijk als grootste partij. En daar krijgt hij dan onverwachte steun van de oppositiepartij.
Ja, het geeft iets te zeggen voor de invloed van de districtsraadsvoorzitter, dat hij naar deze verkiezingen gaat met een oppositiepartij als kartelpartner.
Groen. Groen die in...
Als ik hem zo bezig hoor, is wat hij zegt niet direct in tegenspraak met wat Groen voor staat. Dus, ja.
Het is natuurlijk ook wel een heel speciale lijst dan, want in Berchem staan ze dan samen broederlijk op de lijst, samen met Gullert Duran en Freya Pierijns, die eigenlijk in de stad elkaar aan bekampen. Ja. En Peter Raad zelf vindt het jammer dat hier in Antwerpen geen kartel is gekomen tussen Groen en SPA. Maar goed, dat toont nog maar eens aan dat district en de stad toch niet noodzakelijk hetzelfde zijn. Dus zoals hij zelf zegt, wij zijn een dorp in de stad.
Is hij er in die 3 uren of 5 uren in geslaagd om het misschien wat voor de SPA moeilijker thema van dus effectief het BAM-tracé, waar dat de SPA toch wel behouden, drukkere ring door zijn...
Daar wordt ook op ingegaan.
Ja, hij heeft iets gezegd over de overkapping van de ring, maar dat houden wij voor later. Want nu gaan we eigenlijk in op die andere partij die eerst in de meerderheid zat en nu in de oppositie zat. Maar nu in de oppositie gaat tegen Peter Raads, dat is N-VA. En de vraag is dan, wat gaat het N-VA effect zijn in Berchem? En er is iets heel speciaals met Bart de Wever in Berchem, want de man heeft er gewoond. Maar een man is er ook begonnen.
Waar woont u tegenwoordig?
Deurne. Deurne. Naast mevrouw Leemans.
Aha. Oké.
Mevrouw Leemans is uw vriendin.
Ja. Maar er is iets heel speciaals met Bart de Wever in Berchem.
Meneer de Wever heeft 6 maanden naast mij gezeten in het begin van zijn carrière. Hij is naast mij begonnen. Ja. Op de stoel naast mij in een districtsraad van Berchem.
Ja. Dat is ook.
Toen nog voor de Volksunie in het kader van Antwerpen 94. Aangeduid door de gemeenteraad, hè? Half jaar 90. Heeft daar 6 maanden gezeten. Het eerste wat hij gedaan heeft in zijn eerste zitting, zonder overleg met zijn fractie, CD&V. Waar heb ik dat nogal gehoord? Bij CVP toch? Was een motie mee te stemmen met Vlaams Belang, want wij waren een bende geschiedenisvervalsers.
Dat is teruggehaald.
Letterlijk, hè? En daarna heeft hem 6 maanden gezwegen. En heeft hem nog 1 keer gesproken, namelijk om aan te kondigen dat hij het afbolde, maar dat hij het maar allemaal platte keis vond en hem wachtte een academische carrière, dat was veel interessanter. In het jaar 2006 komt Bart de Wever hierop als lijstduwer van het district Berchem. Hij was toch al niet meer onbekend toen, hè? Toch niet zeker dat hij... Hij heeft niet de bekendheid van nu.
Nee.
Maar, moet ook niet... Allee, kat en kat noemen. Hij heeft de lijst geduwd, CD&V-NVA. Hij kwam nog niet aan mijn hielen. Bobo, dat is arrogant zeker. En hij stond ondertussen afgebold uit Berchem, dus we kunnen die titanenclash echt niet aangaan. Ik vind dat jammer. Ik vind dat jammer. Ik begrijp trouwens strategisch waarom hij in Deurne is gaan wonen, maar al te goed. Hij had even gewoon in Berchem kunnen blijven wonen. Het is ook een strategische keuze natuurlijk. Het is niet alleen een gezinskeuze, maar dat zou ik, als ik van hem geweest was, met zijn bidden. Misschien nog wel ergens anders gaan worden. Nee, enfin, bedoel, het hoeft nu niet. Maar dat is ieder zijn keuze. Ik weet niet wat dat al zijn overwegingen waren. Ik vind het ook redelijk privé. Maar je kunt daar ook strategisch, je kunt ook wel zien waarom dat je gaat wonen in het tweede grootste district van de stad. Ja? Omdat als je dan een poot tussen de deur kunt steken... Ja? Dan speelde.
Ja, speelde ja, ik zie daar echt niks gebeuren. Allee,
Maar dus hier, ja. Maar hij voerde hier in 2006 campagne zeggende: weet u wel dat ik Bart de Wever in de jaren 90 al in een districtsraad van Berchem gezeten heb? Dit bewijst toch wel mijn lokaal engagement. Ja, dat klopt wel, engagement. Een toffe gast, hè. En ik, als ik Bart voor iets moet hebben, weet ik hoe ik hem moet bereiken. Huh? Dus... Ik vind dit is een democratisch verkozen mandataris die zijn job ook doet tegelijkertijd. Ja? Dus als het voor de Berchemnaar moet zijn en beter is van Geert Bourgeois te bellen, dan doe ik dat ook. Hè? We hebben zeer goed samengewerkt via N-VA met kabinet Bourgeois voor onze erkenning van ons wapenschild. En zo nog een aantal dingen. Hè? Dus daar gaat het niet over. Hè?
Dus niet dat we zitten niet... Daarvoor niet kind.
Ja, fijn, we hebben dus 5 jaar strijd vergeleverd en Bourgeois heeft ons daar gevolgd in onze overtuiging. Hè. Maar om het te zeggen, hè, als het ging over de subsidies voor de renovatie van de Sint-Willebrorduskerk die nu deze zomer zouden gebruiken, hè, heb ik te gepaste tijden is om de oren getrokken van een Bert, of laten trekken. Hè. Met een sms'je weet ik hem dan wel te bereiken, daar gaat hij niet over. En daar neemt hij correct zijn rol op, hè, dus wanneer geen... Ik wil hier ook geen... Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet aan mij om de evaluatie van Bert de Wever te maken. Maar als het gaat over standpunten van de N-VA en de wijze waarop dat men campagne voert over lokaal engagement, allee, sorry, hè, dat men dat nu eens bewijst. Hè. Allee, men schrijft in Berchem een programma. Ik heb het nog altijd niet gezien, ik zou het graag hebben. Maar ik lees in de krant. Hè, dus dat is dan het excuus, dat ze kunnen zeggen, je hebt daar iemand in de krant gelezen. Hè. Ze hebben daar wel zelf mee gecommuniceerd, maar goed. Dat zij in Berchem gaan voor een heropwaardering van de winkelstraten. Check het na, hè. En ik denk, dat is nou raar. We hebben nog maar juist de prijspublieke ruimte in ontvangst mogen nemen als beste herinrichting van openbaar domein in het jaar 2011. De prijspublieke ruimte voor de heraanleg van de Statiestraat, Drie Koningenstraat. We hebben net, 2 weken geleden, de Dixmuiderlaan heropend. We hadden een goedgekeurd concept voor de Fruit of Laan. We hebben eind vorige, begin deze, de gietschotelijn, stoepen en fietspad vernieuwd. En gaan we de winkelstraten herwaarderen? De welke nog? De Grote Steenweg? De Strijd of Laan? Noemt ze dan, hè? Zegt dan, we gaan iets doen in de Strijd of Laan, dat zou ik u nog geloven. Maar zeggen, we gaan de winkelstraten herwaarderen, dat is lachen zeker. We willen een fietsnetwerk in Berchem. Ze hebben ons fietsnetwerk in 2008 meegestemd. We zijn dat aan het uitvoeren. Of denkt u dat Berchem Stadionstraat, Roderveldlaan, Philippe Leeuwstraat, dat we dat er gelegd hebben met P-schijven. We hebben dat gelegd met subsidies van onder meer de provincie, die in tegenstelling tot andere districten Berchem meer gesubsidieerd hebben, omdat wij een eigen fietsplan hebben en een eigen fietsnetwerk hebben. Dat we stapgewijs aan het uitvoeren zijn. En die durven vandaag in de krant zeggen, wij gaan voor een fietsnetwerk. Met andere woorden, ze herbevestigen het plan dat ik gemaakt heb in 2008. En dan, dank u, tof, heel goed, fijn. Goed om dat te weten. Maar is dat de kracht van verandering waarmee je naar de kiezer gaat? Daarover gaat toch keuzes maken. Allee, daarover gaan nu de verkiezingen, hè? Maar gaan zij de Staatsstraat, die Koningsstraat, in tegenstelling tot het stopprincipe, de stoepen terug afbreken, terug versmallen en er terug in 2 richtingen verkeer doorjagen. Zeg dat dan. Ik wil dat zien gebeuren, hè. Het zal er geen zijn over 6 jaar, hè. Wij zeggen tegen de kiezers, wij werken die Fruit of Laan af. Ik vind dat zelfs niet meer onderhandelbaar. Wel zien dat die principes die we samen met N-VA, met VLD, met Groen, met CD&V, met VLD hebben overeengekomen. Ja? Van kijk, die en die en die principes gaan we daar volgen in die herhaling. Dat we die moeten blijven respecteren. Hè? Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Maar we moeten met dat dossier voort. Hè? En dat moet in de volgende bestuursperiode nu eindelijk zijn beslag vinden. 1. 2. Wij zeggen tegen hen, de volgende as die volgens ons precair is om eraan te liggen, is de Arbeiderstraat, Edelgesteentestraat, Lode van Berkelaan. Ja. Als we die twee grote projecten kunnen doen, van verkeersaders zal ik het maar noemen, dat zijn we goed, daar hebben we heel goed en heel hard gewerkt volgende keer.
Ja. Maar natuurlijk, om al die plannen uit te voeren, gaat Peter Raats natuurlijk wel herverkozen moeten worden. Nu, hij spreekt in dit fragment, en dan stop ik, ook over het verschil van, met Bart De Wever qua stemmen de vorige keer. Dus Peter Raats haalde 2000 voorkeursstemmen en Bart De Wever haalde van op een lijstduursplaats 658 stemmen. Dus je kunt dat zelfs gaan vergelijken met Meirem Almaty, die daar ook 2 weken in heeft gezeten, bij wijze van spreken. Die heeft 200 stemmen gehaald. Claude Marinaouer, die 300 stemmen heeft gehaald. Alleen Fons Borgigno, de districtstraatvoorzitter, komt nog boven de 1000 stemmen uit. Ja. Over die andere oppositiepartij, het Vlaams Blok, is er nog iets prachtigs, maar ik ga dat gewoon als los stukje op de site zetten. Want het is echt prachtig. En
hoe lang duurt het?
Maar het is iets vreemd als je Peter Raats opzoekt op het internet.
Hoe lang duurt het stuk?
ja, 10 minuten dus.
Ja, dat is een beetje veel.
Als
jij even nog een stuk wil doen, dan is dat te veel. Ja.
We zullen het even kort...
Anders volgende week.
Maar kunnen we het kort schetsen? Ja. Als je Peter Raats opzoekt op het internet en je googelt zijn naam, is het eerste wat je tegenkomt Peter Raats en de schriftvervalsing. Peter Raats beschuldigd van de schriftvervalsing. Waarover gaat het? Het gaat over het ontwerp van een... verslag van een districtsvergadering die niet werd goedgekeurd omdat daar een zinnetje in stond waarop stond afgevoerd en dat had weggestemd moeten zijn. Het dossier is dus, het verslag is dus niet goedgekeurd, teruggestuurd naar de administratie en is dan teruggepubliceerd en goedgekeurd met het zinnetje er dus in weggestemd en niet afgevoerd, waarop Vlaams Belang, die de vragende partij was om dat woord te veranderen, op de stoelen is gaan staan en gezegd, zie je wel, het is schriftvervalsing, want hij heeft dat de eerste keer afgevoerd gezet in plaats van weggestemd. En die, toch wel vers te noemen, je moet het lezen op het internet, het persbericht dat het Vlaams Belang daarover heeft de wereld ingestuurd, is werkelijk... ongelooflijk.
Er zal nooit een briljanter persbericht komen dan dat van Vlaams Belang.
Maar het is tot bij de de gouverneur geraakt. Die zegt van, ten eerste is het mijn bevoegdheid niet. Daarvoor moet je bij de procureur zijn. En ten tweede valt daar eens iemand anders lastig mee.
Ja, ik zie hier al een motie van wantrouwen.
Ja, ook iets wat vreemd is. Het Vlaams Belang heeft een motie van wantrouwen daarover ingediend. Wat helemaal niet kan in een districtsraad.
Nou, ze hebben het toch gedaan.
Intussen is de fractieleider van Vlaams Belang Berchem ook opgestapt. Maar...
of al moeten we dat volgende week door Mark laten horen, of al zit je het op de website.
Ja.
Ronden we hier af, of is er nog een stuk?
Nee, dat is alles voor Berchem deze week.
En nogmaals, we gaan het op de site zetten. Het is werkelijk een bijzonder fijn en verhelderend gesprek geweest met Peter Raats. We komen daar zeker nog op terug in de aanloop naar de verkiezingen. Ja. En we raden iedereen aan om eens naar te luisteren.
Ja, ik zal nu proberen een